Wat er was, zal er weer zijn. En wat er is gedaan, zal weer gedaan worden.
Dit was het moment waar hij bang voor was. Met trillende handen stond Paul te staren naar de ingang van de glazen kokon. Van buiten klonk het onrustige gerommel van de boze gemenigte. Geschreeuw en harde bonzen. Hij voelde het gevaar dichterbij komen. Hij keek naar Josje, die met grote ogen terugstaarde. Voorzichtig knielde Paul bij haar neer. Zijn oude knieën kraakten zachtjes en hij legde voorzichtig een hand op haar schouder om haar gerust te stellen. Toen boog hij iets naar voren. Hij zei het heel vriendelijk en zachtjes, bijna fluisterend. Luister, lieve Josje. Hij keek haar nu recht aan. Wat er ook gebeurt, je moet goed onthouden dat het niet jouw schuld is. Hij slikte even. Ze zijn bang. Dat is de enige reden dat ze dit doen. Jij bent lief en dat zien zij zo ook. Josje keek hem stil aan. Haar ogen stonden wijd open. Voor het eerst dacht hij wat angst in haar ogen te zien. Haar vingers klemden zich nerveus om het potlood waar ze nog net mee had zitten tekenen. Van binnen was Paul volledig in paniek, maar dat probeerde hij met alles wat hij had te onderdrukken. Hij glimlachte naar haar. Ik blijf bij je, oké? Ze knikte aarzelend, alsof ze het wel wilde geloven, maar het eigenlijk niet deed. Haar blik ging naar de ingang. Het lawaai werd harder en kwam steeds dichterbij. Een trilling trok over zijn rug. Hij keek naar Josje en hoopte dat ze maar niet zag hoe bang hij daadwerkelijk was. We moeten naar Josje. De woorden van Juliette leken niet aan te komen bij Erik. Hij stond aan de grond genageld alsof niks hem nog kon bereiken. Of misschien wilde hij het simpelweg niet horen. Ook het geluid van de menigte in de verte leek aan hem voorbij te gaan. Erik was volledig vastgelopen. Hij staarde met een blik vol angst en verdriet naar het levenloze lichaam van Floor. Ze lag er vredig bij. Het was bijna alsof ze sliep. Juliette had het vluchtig geschreven zelfmoordbriefje van Floor nog in haar hand en legde het weg op het bureau. Ze liep door naar Erik, die vlak bij haar stond. Hij ademde zwaar en moeizaam. Elke ademhaling leek een moeite te kosten. Juliette probeerde oogcontact te maken, maar niks leek de trance waarin Erik verkeerde te doorbreken. Erik, zei ze dringend, we moeten nu echt gaan. Lara en de rest zijn zo bij Josje en dit gaat niet goed. Maar Erik leek haar woorden nog steeds amper te horen. Zijn gezicht was grauw geworden, alsof al het bloed uit zijn lichaam was verdwenen. Hij stond daar volledig verloren in zijn bubbel van verdriet en schuldgevoelens. Juliette kwam nog iets dichterbij en raakte hem zachtjes aan op zijn schouder. Erik, alsjeblieft, zei ze nu haast smekend. Dit gaat niet goed. Erik keek langzaam op en ze maakte nu oogcontact. Hoewel zijn blik nog steeds levenloos was. Hij keek naar haar, maar hij leek ook dwars door haar heen te kijken. Ga jij maar, fluisterde hij moeizaam. Met zijn gebroken stem. Ik kan dit niet. Juliette's gezicht verstrakte. Ze leek even te aarzelen of ze hem nog kon overtuigen om mee te gaan. Ze keek nog een keer diep in zijn ogen, maar ze besefte dat Erik op dit moment te diep verzonken was. Oké, zei ze zachtjes. Ik ga, maar ik hoop dat je me komt helpen, want ik heb je nodig. Ze keek hem nog een keer recht aan. Ik kan dit niet alleen. Ze kneep zacht in zijn schouder voordat ze zich omdraaide en richting de gang rende. Erik stond daar maar. Hij hoorde de voetstappen van Juliette verdwijnen in de verte en zich vermengen met het geluid van de menigte. Hij staarde naar het lichaam van Floor. De aanwezigheid van de dood leek hem nu bijna gerust te stellen. Het was een uitweg uit alle pijn en schuld die hij met zich meedroeg. Langzaam ging zijn hand naar het dienstpistool dat nog steeds in zijn holster zat aan zijn broek. Hij haalde diep adem. Zijn vingers streken voorzichtig over het wapen. Zijn hartslag versnelde bij het gevoel van het koude metaal. Hij trok het pistool langzaam uit zijn holster. Het gewicht, vertrouwd, maar tegelijk angstaanjagend zwaar. Terwijl hij nu naar Floor keek, voelde hij een vlaag van jaloezie. Zijn ogen schoten naar haar briefje dat op het bureau lag. Talloze gedachten raasden door zijn hoofd. Hij bracht het wapen langzaam omhoog met zijn trillende hand. Hij duwde de loop van het pistool in zijn mond en kneep zijn ogen dicht. Erik hoorde alleen nog maar zijn eigen ademhaling en voelde hoe tranen langzaam langs zijn wangen gleden. De stroom van gedachten viel stil. Plotseling werd hij opnieuw uit zijn duisternis gehaald door het verre geschreeuw, ditmaal luider, paniekeriger. Een flits van die vreselijke nachtmerrie die hij had over Josje vulde zijn gedachten en zijn ogen gingen plotseling wijd open. De geluiden buiten de glazen kokon waren nu bijna oorverdovend. Het geschreeuw vermengde zich met angstige kreten en dreigende voetstappen die steeds dichterbij kwamen. Paul draaide zich om. Zijn hart ging als een bezetene tekeer. Hij liep richting de toegangsdeur van de glazen kokon. Hij ademde diep in en probeerde zichzelf onder controle te krijgen. In zijn ooghoek zag hij hoe Josje angstig op haar stoel zat. Hij hoorde haar zachtjes snikken en voelde een scherpe pijn in zijn borst. Toen ging de toegangsdeur open en daar stond Lara, volledig buiten zichzelf. Haar ogen waren gevuld met waanzin en haar haar hing verwilderd langs haar bezweten gezicht. Achter haar was de grote groep mensen die ze had opgezweept. Ze liep verder en de mensen achter haar volgden. Steeds meer mensen kwamen de kokon instromen en waar ze eerst enorm veel kabaal maakten, viel het nu langzaam stil, zodra de groep Josje zag. Want nu ze haar echt zagen, was het gewoon een meisje. Geen monster, geen nachtmerrie, maar gewoon een schattig meisje die daar verloren stond te kijken. Paul, die tussen Josje, Lara en de groep stond, deed zijn best om vastberaden over te komen. Maar de spanning en wanhoop was te horen in zijn stem. Stop, alsjeblieft, luister naar me. Ze heeft niets verkeerd gedaan. Lara keek nog steeds waanzinnig uit haar ogen en de smeekbeden van Paul leek haar op geen enkele manier te raken. Maar de groep achter haar leek zich de woorden wel aan te trekken. Ze kwamen rustig iets dichterbij. Paul begon iets rustiger te praten tegen de groep. Ik ken Josje al haar hele leven. Ze doet echt niemand kwaad. Ik weet dat jullie bang zijn, maar Josje heeft niks gedaan en dat geloof ik echt. Net als Paul voelde Lara nu ook dat de groep achter haar wat rustiger aan het worden was. Haar woede was nog niet getemperd. Waarom zien we haar dan allemaal in onze nachtmerries? Waarom gaat iedereen dood? Waarom is David dood? Zei ze boos, terwijl de tranen over haar wangen rolden. Het viel even helemaal stil. Paul keek naar Lara met een soort begrip en medelijden. Hij wou net wat zeggen, maar zag op dat moment Juliette gehaast, maar verder onopgemerkt de ruimte in komen lopen. Ze glimlachte naar hem. Zijn adem stokte, zijn ogen werden groot. Een koude rilling schoot door zijn ruggengraat en daarmee vlogen de haren op zijn armen omhoog. Hij keek om naar Josje, wiens blik ook op Juliette gericht was. En hij zag ook haar met een kleine glimlach staan. Paul had het gevoel alsof hij een stomp in zijn maag had gekregen en daarmee al het lucht in zijn longen in één keer naar buiten kwam. Een heftige pijnschuit vloog door zijn lichaam. Een haast elektrische dreun die dwars door zijn borstkas vloog. Heel eventjes had Paul het idee dat alles in slow motion gebeurde. Maar toen volgde de volgende pijnscheut en Paul greep naar zijn hart. Hij draaide zijn hoofd en keek nu naar Lara, die net wat geëmotioneerd zei. Maar hoewel hij zag dat haar lippen bewogen, verstond hij er geen woord meer van. Hij draaide op zijn benen. Lara en de groep keken hem geschrokken aan. Hij stortte naar de grond en snakte naar adem. Lara en een paar anderen zagen op datzelfde moment ook nog de kleine glimlach op het gezicht van Josje. Al zagen ze niet waarom. Ze renden naar Paul om hem te helpen. De paniek keerde direct terug in de ruimte. Josje keek nu verdrietig naar Paul die op de grond lag. Hij keek terug naar Josje en probeerde iets te zeggen om haar gerust te stellen. Maar het enige wat hij uitbracht was een zachte, gorgelende ademhaling. Zijn borst voelde zwaar en strak en de pijn werd nu langzaam dof, alsof hij steeds verder wegzonk in ijswater. Hij zag steeds slechter, maar kon Josje nog wel zien. Met al zijn laatste kracht strekte hij nog één keer zijn trillende hand uit naar Josje, alsof hij haar nog kon bereiken, haar nog kon beschermen zoals hij beloofd had. Hij zag hoe ze hem nu hulpeloos en smekend aankeek terwijl mensen haar vastpakten. Pauls zicht werd steeds waziger. Hij voelde hoe de kracht uit zijn lichaam vloeide, hoe zijn hartslag langzamer werd. Terwijl zijn hand terugviel op de koude vloer, gleed er een enkele traan over zijn wang. Zijn ogen zochten Josje nog één laatste keer en vonden haar. Hij wilde iets zeggen, haar nog één keer vertellen dat het niet haar schuld was, dat hij het wist, maar zijn stem wilde niet meer. Hij keek haar alleen maar aan. Het laatste wat hij nog dacht, voordat hij wegzonk, was haar naam. Josje. De paniek was onmiddellijk naar Pauls val losgebarsten. De glazen kokon vulde zich met wanhopige stemmen en angstige snikken. Lara stond gehurkt naast Paul, terwijl ze hem niet had kunnen helpen. Haar handen trilden terwijl ze zijn naam herhaalde. Steeds iets zachter, alsof ze hoopte dat hij alsnog zou reageren. Toen hij stil bleef liggen, keek ze naar Josje. Iemand huilde en een ander vloekte. Twee mensen, een man en een vrouw, hielden Josje dwingend maar ook voorzichtig vast. Alsof ze geloofde dat als ze haar maar vasthielden, de nachtmerrie zou ophouden. Maar tegelijkertijd bang dat zij de volgende zouden zijn die elk moment konden instorten. Josje stond stil tussen hen in. Ze keek niet om zich heen, alleen naar de grond. Ze lachte, zei plotseling iemand. De stem sneed dwars door het lawaai heen. Het was een vrouw achterin met een overslaande stem. Ik zag het, ze stond gewoon te lachen. Die woorden maakten veel los. Sommigen beaamden het en anderen konden het niet geloven. Lara stond op, langzaam. Haar gezicht was wit, haar ogen groot. Ze zette één stap naar voren. De stemmen verstomden, haar vingers gleden in haar broekzak en haalde er iets uit. Juliette stond nog steeds aan de rand van de menigte, maar zag dat Lara een klein mes uit haar broekzak haalde en dat langs haar lichaam hield. Ze zag het mes glimmen. Juliette begon te lopen en duwde zich door de mensenmassa. Lara, stop, riep ze, haar stem scherp en hoog. Lara hoorde haar niet, of deed misschien alsof ze haar niet hoorde. Lara, alsjeblieft. Juliette duwde iemand aan de kant, maar kwamen handen terug. Mensen hielden haar vast. Lara's stem klonk nu schor, maar vastberaden. Hou haar tegen, zei ze, zonder haar blik van Josje af te wenden. En ze deden het. Ze hielden Juliette tegen. De man en de vrouw die Josje vasthielden, keken elkaar aan. Hun vingers trilden. De vrouw begon te huilen en de man schudde zijn hoofd. Laat haar maar los, fluisterde Lara. Ze deden het, langzaam en vol met twijfel. Josje stond daar nu alleen. Lara liep dichterbij. Haar adem ging snel. Haar ogen flikkerden van woede naar twijfel, van overtuiging naar angst. Juliette probeerde los te komen. Ze schreeuwde, Lara, doe dit niet, stop. Het geluid leek ver weg te vallen. Alleen Lara's ademhaling was hoorbaar. Ze bleef staan op armlengte afstand van Josje. Het mes trilde in haar hand. Haar hart bonkte in haar keel en ze keek het meisje recht aan. Josje keek terug. Geen schreeuw, geen verdediging. Alleen een blik die alles leek te begrijpen. Lara's lippen beefden. Haar hand hief het mes langzaam op. Haar pols trok, haar vingers verkrampten. Ze hoorde haar eigen hartslag als doffe slagen in haar oren. Een seconde lang leek ze het echt te doen. En toen brak ze. Een snik, keihard. Ze liet haar arm zakken. Haar hele lichaam begon te trillen. Ik kan het niet, fluisterde ze. Haar stem brak. Ze liet het mes vallen. Het stuiterde één keer op de grond en bleef liggen. Ze keek naar Josje met lege ogen. We gaan allemaal dood, zei ze zacht. Het was helemaal stil op de snikken van Lara na. Niemand wist wat hij moest doen en het voelde alsof iedereen zijn adem inhield. Totdat voetstappen klonken in de gang, langzaam en ritmisch. Iedereen draaide zich om. Erik stond in de deuropening. Zijn ogen stonden dof. Alsof ze iets zagen wat er niet was. Hij liep naar binnen, stap voor stap. Mensen reageerden alsof ze waren betrapt door de schoolmeester. De schaamte en wanhoop droop van ze af. Hij liep door, maar zei niets. Zijn blik ging naar de grond, naar Pauls lichaam. Hij bleef even staan. Zijn ogen gingen van Paul naar Josje. Hij zag het mes op de grond. Lara, die gebroken bij Josje stond, en uiteindelijk keek hij naar iedereen om zich heen. En iedereen keek naar hem. Keek hem aan alsof hij het alleen nog maar kon oplossen, alsof hij een antwoord had. Hij haalde het pistool uit zijn holster, niet gehaast, niet aarzelend, maar haast mechanisch. Juliette, die inmiddels was losgelaten, riep zijn naam, maar het geluid bereikte hem niet. Erik liep stoïcijns door met het pistool in zijn hand. Hij stond nu naast Lara, die hem even recht aankeek en toen haar ogen in berusting dichtdeed. Josje keek naar Erik. Erik haalde diep adem. Zijn handen trilden en zijn lippen bewogen. "Het spijt me," fluisterde hij. Juliette schreeuwde keihard zijn naam, maar het geluid werd overstemd door het geluid van een schot. Josje viel achterover. De mensen deinsden terug. Sommigen gilden. Juliette stond stil. Lara sloeg uit schrik en verbazing haar handen voor haar gezicht. Het bloed gleed langzaam over de vloer. Een doffe stilte viel over de kokon. Je had een speld kunnen horen vallen. Zo stil was het. Toen begon de grond te beven. Eerst zacht, als een lichte trilling. Daarna harder, veel harder. De lampen flikkerden. Er klonken schoten in de verte. Niet van wapens, maar van brekend staal. Ergens boven hen knapte iets. De vloer schudde. Iemand schreeuwde dat ze moesten rennen, maar niemand bewoog. Iedereen keek verstomd om zich heen. Alleen Juliette bewoog. Zij rende naar Josje. De muren begonnen te scheuren. Een schel, trompetachtig geluid vulde de ruimte. Juliette stond nu voorovergebogen bij Josje. Haar vingers gleden over het bloed. Ze fluisterde iets. Woorden die niemand hoorde. Erik stond nog steeds met het pistool in zijn hand. Zijn gezicht stond op verloren. De wereld leek te breken. De vloer trilde onder hun voeten. De muren kraakten, lampen slingerden. Een opzwellend gegrom steeg op van onder de grond. Mensen begonnen te gillen. Iemand schreeuwde dat ze eruit moesten. Anderen begonnen te bidden. De eerste grote scheur liep recht door het midden van de vloer. De tegels sprongen open. Een vrouw struikelde en viel in de spleet. Haar arm bleef haken aan de rand, maar haar schouder schoot uit de kom. Ze gilde tot haar stem brak. De vloer schudde nog één keer en ze verdween in het donker. Een metalen bal kwam los uit het plafond en sloeg op een groepje bij de wand. De klap verbrijzelde hun ribben. Eén man bleef half levend liggen, adempiepend door een long die niet meer heel was. Overal glas, het regende glas. Mensen grepen naar hun hoofden en hun ogen en het bloed droop langs hun wangen. Juliette zat nu op haar knieën bij Josje. Ze hoorde en zag het allemaal. Ze pakte het lichaam van Josje vast. Lara en Erik stonden vlakbij, nog aan de grond genageld. Ze keken naar twee mannen die iemand probeerden te helpen. Een steunbalk brak boven hen en spatte open. Twee werden verpletterd. De ander lag ernaast. Zijn benen verdwenen onder het puin. Hij probeerde zijn eigen dijbeen vast te pakken, maar zijn vingers gleden weg in het bloed. Een vrouw in een rode trui zakte op haar knieën. Haar huid begon op te zwellen. Eerst haar hals, toen haar gezicht. Donkere bulten groeiden als druppels onder haar huid. Ze probeerde te ademen, maar haar mond en ogen vulden zich met bloed. De man naast haar keek haar aan. En terwijl hij nog nee zei, groeide er iets onder zijn kaak. Een kloppende blauwe bol die openbarstte. De geur was zoet en rot tegelijk. De lucht werd dik en heet. Juliette streelde Josjes haar. Het bloed onder het meisje was niet meer vloeibaar, maar trok samen, gleed terug naar haar huid. Haar borst bewoog. Lara zag het als eerste. Ze stond verstijfd, ogen wijd open. "Ze leeft," fluisterde ze. Niemand hoorde het, maar Juliette wel. Josje opende haar ogen en Lara stapte achteruit. Haar adem stokte. Een vallend stuk metaal raakte haar schouder. Ze viel op haar knieën. Haar handen waren nat van het bloed op de grond. Ze keek nog één keer op, recht in Josje's ogen. Toen vatte haar haar vlam. De vlammen verspreidden zich over haar rug, haar hals, haar armen. Ze stond weer op, gillend. Haar huid smolt van haar gezicht in dunne slierten. Ze sloeg om zich heen, strompelend, tot haar benen het begaven. Ze viel, brandend als een kaars die zichzelf verteert. Erik stond vlakbij en zag het ook allemaal gebeuren. Zijn gezicht was lijkbleek. De zweetdruppels op zijn huid veranderden in donkere blaren. Hij greep naar zijn hals, voelde hoe de aderen onder zijn huid trilden. Zijn knieën knikten, zijn gezicht zwol op. De blaren op zijn wangen scheurden open. Hij kreunde, trok zijn pistool, keek nog één keer naar Juliette en schoot zichzelf door zijn hoofd. Zijn levenloze lichaam raakte met een klap de vloer. Het plafond bleef instorten. Stukken beton sloegen neer en verbrijzelden alles wat nog bewoog. Vuur verspreidde over de vloer en de muren en een wind joeg de vlammen verder de basis in. Hoorde ook buiten de glazen kokon mensen schreeuwen. Na verloop van tijd kwam de rust terug. De schreeuwen vielen stil. Af en toe viel er nog een stuk beton naar beneden dat terechtkwam op een lichaam. Juliette stond op, haar kleding zwart van as. Josje stond naast haar, beide onbeschadigd. Om hen heen lag alles wat menselijk was geweest in vormen die bijna niet meer herkenbaar waren. Het stonk naar verbrand vlees en bloed. Josje zei zacht, zijn ze allemaal dood? En Juliette knikte, allemaal, kom maar. De grond onder hun voeten rookte nog. Ze liepen tussen de lichamen door, waarvan sommigen nog nasmeelden. De lucht was dik van rook en as. Het glas kraakte onder hun voeten en er hing een doffe gloed in de ruimte. De deur naar de controlekamer stond half open en Juliette duwde hem verder open. Binnen lagen nog meer lichamen op de grond, de meeste verbrand. Eén lichaam lag met het gezicht naar beneden, de handen nog tegen de vloer gedrukt, alsof ze hadden geprobeerd weg te kruipen. Een ander lag tegen de muur, de ogen wijd open en de huid gescheurd. Juliette keek kort rond en liep verder zonder iets te zeggen. En Josje volgde haar. De gangen waren zwart geblakerd, de muren gescheurd en er sijpelde nog wat bluswater langs. Ook hier lagen lichamen, sommige half verbrand, andere misvormd, verstijfd in de houding waarin ze waren gestorven. De grond was bedekt met een dunne laag as en bloed dat langzaam in elkaar overliep. Ze liepen langs de keuken. Binnen lag Wim. Half verschroeid, zijn lichaam krom getrokken tegen de muur, zijn ogen gesloten en zijn mond stond half open. Juliette keek hem aan terwijl ze voorbij liep. Josje en Juliette liepen verder en verder en daar was de lift. De lamp erboven knipperde zwak. Nog voor ze er waren klonk er een klik en de deuren gleden langzaam en piepend open. Binnen brandde het noodlicht. Juliette en Josje stapten naar binnen. De deuren sloten zacht en de lift ging langzaam omhoog. Uiteindelijk gleden de deuren weer open. Zonlicht stroomde naar binnen. Het was warm, helder en zacht. Juliette en Josje knepen even hun ogen dicht. Voor ze lag een prachtige vallei waar een ongekende harmonie van afstraalde. Het gras bewoog langzaam in de wind en alles was groen tot zover ze konden zien. De lucht was helder blauw. Josje stapte naar buiten. Haar voeten raakten het gras. Ze keek omhoog en vogels cirkelden in de verte. Een rivier glinsterde tussen de heuvels. Bloemen kleurden het veld in tinten die te zuiver leken om echt te zijn. Juliette volgde haar. De geur van de aarde, water en zon kwam ze tegemoet. Er hingen zachte, melodieuze tonen in de lucht die dit paradijselijke landschap compleet maakten. Ze liep door en Juliette keek hoe Josje haar hand uitstak. Langs de plantenstreek en lachten. Ze liepen verder en de uren vlogen voorbij. De zon stond hoog, zakte langzaam, werd goud en hun schaduwen werden lang. Juliette bleef stilstaan op een open plek met uitzicht over de vallei. De hemel kleurde rood en oranje. Josje stond iets verderop, draaide langzaam rond en keek naar de lucht. Juliette keek naar haar, naar de rust in haar beweging. Naar de wereld die zonder mensen mooier was geworden. Ze sloot even haar ogen. Juliette liep naar Josje toe, die haar met een liefdevolle blik aankeek. Ze gaf Josje een kus op haar voorhoofd en streek haar nog één keer door haar haren. Josje glimlachte. Toen draaide Juliette zich om. Ze liep terug naar de lift. De deuren stonden nog open en op de grond lag een rugzak. Ze pakte hem op en hing hem over haar schouder. Ze stapte naar binnen en keek nog één keer naar buiten. De zon zakte achter de heuvels. Het licht raakte Josjes gezicht, even, net voordat de deuren dicht begonnen te gaan. De grote metalen liftdeuren sloten met een harde klap. Het geluid echode door de kleine ruimte terwijl Juliette om zich heen keek. De verlichting in de goederenlift was zwak en de muren zaten vol met deuken en krassen. Ze zuchtte diep, want ze had net haar laatste stralen zonlicht gezien. En dat zou voorlopig niet meer gebeuren. De lift daalde nog steeds langzaam naar beneden, heel langzaam, alsof hij zich door een dikke laag aarde moest ploegen. Juliette keek naar de camera in de hoek van de lift, half verborgen in de schaduw. De donkere lens leek haar te volgen als een onpersoonlijk oog dat elke beweging registreerde. Ze ving een glimp op van haar eigen blonde haren die werden weerspiegeld in het glas. Ze verschoof haar grote, zware rugzak een stukje. De tas was volgepropt met alles wat ze nodig zou hebben voor de komende maanden. Kleren, notitieboeken en andere persoonlijke spullen. De lift stopte abrupt, met een schrapend geluid dat door merg en been ging. Daarna schoven de deuren open met een schurende toon. Juliette's blik viel op een paar perfect gepoetste legerkisten. Haar ogen gingen omhoog en daar stond een man strak in uniform. "Jij moet Juliette zijn," zei hij, "precies op tijd. Dat waarderen we hier." Hij stak zijn hand uit. "Ik ben adjunct-commandant Erik Achterberg. Straks geef ik je een rondleiding. Maar eerst wil de commandant je graag ontmoeten." Juliette schudde zijn hand en knikte. "Fijn om je te ontmoeten," zei ze. Erik glimlachte, draaide zich om en liep voor haar uit.
En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.